Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Michelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Beste Levenskrachtluisteraar, voordat we weer gaan luisteren naar een inspirerend gesprek over het realiseren van een krachtig leven, wil ik jullie wijzen op het volgende. Op zondag 1 oktober gaat namelijk de 7e editie van het seminar Levenskracht plaatsvinden in Amsterdam. Een speciale editie, want we gaan het grootste aanpakken ten opzichte van vorige edities. Met onder andere een ijsbadworkshop, ademsessies, trainingen, meditaties, coaching, een grotere groep deelnemers, noem het maar op. Levenskracht is een toegankelijke methode voor mensen die aan persoonlijke ontwikkeling willen doen. Al dit moois aan de hand van het 5V-model. Oftewel, vitaliteit, het creëren van een krachtig lichaam, vrijheid over de dingen doen die jij belangrijk vindt en jezelf beter leren kennen, veerkracht over het creëren van een sterke geest en leren omgaan met tegenslagen, vertrouwen hebben in de dingen die je doet en verbinding met jezelf en je omgeving. Achter de schermen zijn we al druk bezig met het vormgeven van deze dag, maar noteer het vast in jouw agenda, want deze wil je niet missen. Inschrijven kan via www.levenskracht.nl. En dan gaan we nu door naar de podcast. Veel luisterplezier. Zo, welkom Tibor.
Dankjewel.
Ik krijg je welkom bij jou op jouw kantoor van de Nieuwe Lichting. Dank dat ik hier mag zijn en dat je bent ingegaan op de uitnodiging voor de podcast Levenskracht.
Ja.
Ik zei net al tegen jou dat ik herinnerde dat jij post op Instagram met je 3333 volgers had op Instagram.
Ja.
Ik zie mezelf als een soort van early adopter.
Ja.
Dat jouw hele reis mogen volgen.
Ja.
Dat je nu ergens in de 60.000 volgers hebt en eigenlijk iedereen weet wie je bent en geen introductie nodig hebt.
Ja, dus, tof man.
Ja, dankjewel. Gaaf dat ik jou, dat we zo elkaar in het echt mogen spreken. Ik heb gelijk een vraag aan jou. Ik vertelde net aan het voorgesprek dat ik docent ben en coach op de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben wel benieuwd, als jij in mijn plek zou staan en je mag een vak of een bepaald ding ontwerpen op de hogeschool, wat zou dat zijn?
Oh, wat een mooie vraag. Ja, ik ben bang dat als ik dat helemaal zou invullen, dat het resultaat zou zijn dat mensen zouden stoppen met hun studie. Ik denk dat het een, als ik dan moet kiezen voor één vak, dat het een vak is waarbij je jezelf leert kennen. Omdat als je een beetje soepel door het leven wil gaan, zonder, het leven geeft toch genoeg tegenslagen, maar de grootste weerstand die veroorzaken we zelf, de grootste gevangenis die creëren we zelf. En als je uit die gevangenis wil vrijbreken, dan heb je twee dingen nodig. Je hebt een correct wereldbeeld nodig. Dus je moet echt wel snappen hoe de wereld werkt. En dat leer je zeker weten. Als je de juiste opleidingen volgt, kan je daar veel over leren. Hoe werkt de wereld? Maar je moet naast dat je weet hoe de wereld werkt, moet je ook weten hoe jij werkt. En het is vrij zuur als je op een gegeven moment heel goed weet hoe de wereld werkt. En je hebt continu het gevoel dat je pech hebt, of dat relaties kut zijn, of dat je genaaid wordt, of dat je alles in je eentje moet doen. En dan is het heel makkelijk om te wijzen naar van alles en iedereen. En misschien heb je nog wel gelijk ook. Maar als je nooit hebt geleerd om goed te kijken hoe jij werkt, ja, dan zal je daar continu tegenaan blijven lopen. Dus dat zou een vak zijn waarbij je jezelf leert kennen. En dan zou ik dat ook wel inzetten op een manier die niet helemaal schoolsysteem eigen is. Je leert jezelf natuurlijk alleen maar kennen in de buurt van je grenzen. We leven in een land waarbij sowieso al elk scherp randje de laatste jaren wordt afgeveild en bedekt met rubber. En helemaal, de hogescholen vallen nog mee, maar helemaal de universiteiten natuurlijk in Nederland, ook scherpe meningen, dat mag ook allemaal niet meer. De grens opzoeken, dat mag niet meer. Als je tegen je fysio zegt dat je ergens last van hebt, jij kan dat denk ik beamen. Dan is het standaard antwoord rust. Terwijl de meeste heling zit in beweging. Zowel fysiek als mentaal, emotioneel. Dus jezelf leren kennen tijdens dat vak. Dat zou je doen door op een intelligente manier ook je grenzen op te zoeken. Met als gevolg, als resultaat, meer echte vrijheid. Ja.
En hoe heb jij jezelf leren kennen over de loop van de jaren heen? Je hebt natuurlijk lang bij de politie gewerkt. Daarna de keuze gemaakt om voor jezelf Tibor.nl op te zetten. Hoe heb jij die reis van jezelf leren kennen doorgegaan?
Nou, je kan jezelf, het is vrij makkelijk om jezelf te leren kennen. Voorwaarde 1 is dat je zoveel mogelijk moet deelnemen aan het leven. En dat klinkt heel logisch, alleen we zijn van deelnemer naar toeschouwer verschoven. Dus we kijken naar het leven en dan is het nog extra zuur omdat we ook nog eens kijken naar een façade van anderen. Dus we kijken naar een digitale voorgevel van anderen. Achter die voorgevel is het bij iedereen een bende, weet je wel. Maar we zijn echt gaan toeschouwen. Dus voorwaarde 1 is dat je maximaal deelneemt. Dus heb je een gevoel van, ja, eigenlijk zou ik wel, weet ik veel, een bedrijfje willen starten. Ja, begin met je buurman. En daarna je tante. En daarna, weet je wel, je beste vrienden. Maar begin. Antwoorden vind je in beweging, niet in gedachten. Dus ga leven. Dat wat je voelt, uit het. Dat wat je denkt, deel het, weet je wel. Leef. Ga op salsa les, ga op vechtsportles. Probeer dingen uit. Zie je een heel tof iemand. Doe je fucking huiswerk, benader diegene en vraag, mag ik een dag koffie voor je zetten en je helpen en in ruil daarvoor over je schouder kijken. Ook op het gebied van liefde, weet je wel, leef uit. Dus dat is voorwaarde 1. Voorwaarde 2 is dat je dan wel intentioneel gaat leven. Dus 's ochtends als je wakker wordt, jij maakt wel een plannetje voor de dag. Dus kijk naar je agenda. Hey, ik heb zo meteen, het is me gelukt. Ik mag bij die ene guru waar ik zo tegenop kijk, mag ik een dag helpen op zijn event in ruil voor meekijken. Wat ga ik daar komen brengen? Maar wat wil ik ook komen halen? Dus wat wordt mijn plan? Wat mijn intentie? Niet intentieloos ergens ingaan. Eigenlijk nooit. Ook al ga je op de koffie bij je mamsie. Weet je wel? Misschien wil je het vandaag wel, wil je met haar gaan praten over haar jeugd. Dus maak een plannetje 's ochtends. Wat is mijn plan voor vandaag? Heb ik het dus niet zozeer over een to-do-lijst, maar eerder op emotioneel gebied. Ja, wat is mijn bedoeling? Wat is mijn plan? En dan yin-yang, daar hoort dan tegenover te staan dat je aan het einde van de dag gaat reflecteren. Dus je bent 's ochtends begonnen met een intentie. Vervolgens ben je voluit gaan deelnemen aan het leven die hele dag. En dan 's avonds, en dat hoeft echt maar 2-3 minuutjes, pak je pen en papier. En ga je terugkijken. Hey, ik was bij mijn mamsje op de koffie. Oh ja, shit, ik zat op mijn telefoon. Oh ja, ik was alleen maar in gedachten bij dat. Ik was alleen maar aan het zenden in plaats van ontvangen. En toen was ik bij die guru. Oh, dit heb ik goed gedaan. Hier heb ik ontzettend van genoten. Wauw, wat ben ik eigenlijk dankbaar. Of jeetje, eigenlijk voel ik me klein en bang. Reflecteer op je eigen gedrag. En je leert jezelf steeds beter kennen. Dus dat is een hele simpele 3-eenheid voor je dagen. Dus ga in, maak een plan. Leef voluit en reflecteer op je eigen gedrag. En daarbij voeg ik dan dus nog een keertje bewust toe, zoek je grens op. Dat begint bij mij altijd fysiek. Dus maakt niet uit man, vrouw. Begin nou eens gewoon met fysiek. Je, binnen jouw genenpakket en binnen je leeftijd. En binnen whatever er gebeurd is aan ongelukken of ziektes of pech of whatever. Maar binnen die gegevens ga daar eens gewoon maximaal je grenzen op zoeken. Kijk eens hoeveel je kunt optillen. Kijk eens hoe hard je kunt sprinten. Kijk eens tot waar je die hartslag kunt krijgen. Kijk eens hoe gezond je hormoonbalans kan krijgen. Ja, zoek daar je grenzen op. En het grappige is dat als je fysiek je grenzen op gaat zoeken, is dat je tegelijkertijd ook mentaal je grenzen gaat tegenkomen en ook eventueel kunt gaan verleggen. Want het eerste wat natuurlijk gaat gebeuren als jij, Prem en ik, 100 kilo in je nek hebt liggen en je bent aan het squatten, is dat vrij snel dat stemmetje komt van, ja, maar dit gaat niet meer of dit voelt niet fijn. Ja, en wat doe je dan? En waarschijnlijk komt dat stemmetje al trouwens voordat je die stang in je nek ligt. Ja, we kunnen ook morgen gaan trainen. Hetzelfde met waar jij ook mee bezig bent, met bijvoorbeeld koude therapie, een ijsbad. Dat stemmetje, maakt niet uit hoe vaak je het hebt gedaan, in ieder geval in mijn geval. Er komt in mijn leven is nog nooit een dag gekomen dat ik 's ochtends wakker werd en ik dacht, ja, ik heb nu zin om boven, ik heb boven zo'n ijsbad staan op het dak. Ik heb nu zin om daarin te gaan. Ik heb daar nog nooit zin in gehad. En dan loop ik die trap op omhoog en dat stemmetje is elke dag tegen mij aan het blaren. Waarom doe je dit? In godsnaam, Tibor. We kunnen het vandaag ook niet doen. En ik duw dus fysiek, ik laat die stem lekker lullen, maar fysiek duw ik ja, gewoon het ene voet voor de andere. Ik stop ook niet, ik doe ook geen ritueel of zoiets. En ik stap in dat bad. Dus door... Dat is ook een beetje de mooie hack van de fysieke ingang gebruiken. Dus dan hoef je dat mentale, emotionele, je hoeft geen zin te hebben. Die stem kan lopen te krijzen. Maar je kan gewoon je lichaam dat bad induwen. Je kan die stang in je nek leggen. En ja, het mooie is dat zodra je in dat bad zit, wordt de stem rustig na een tijdje. Zodra je die aan het trainen bent, wordt de stem niet eens rustig. Die begint het tof te vinden. Die begint je aan te moedigen. Er komt motivatie vrij. Dus naast die 3-eenheid, intentioneel voluit leven en reflecteren op je dagen, fysiek je grenzen opzoeken en daarbij ga je ook mentaal je grenzen opzoeken. En dat zorgt, dat alles samen zorgt voor een heel mooi stabiel huis, waarbinnen ruimte ontstaat voor dat waar het werkelijk om gaat, namelijk emotioneel spirituele groei.
Ja, En dan hebben we bijna het levenskrachtmodel te pakken. Wat Kijk. Ik ook van tevoren tegen je zei. Dus dat, ja, dat is voor mij ook levenskracht. Fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en spiritueel. Wat ik ook altijd tegen klanten zeg tijdens het seminar, et cetera. Als je met het ene bezig gaat, met het meer met het fysieke, gaat de rest gaat vanzelf mee.
Ja.
Dus als je fysieke sterk lichaam bouwt, krijg je ook een krachtige geest. Dat is zo Correct. Complementair aan elkaar.
Correct.
Hetzelfde met koude training, stemmetje in je hoofd, et cetera.
Ja. Ja. Ja, en opeens wil je beter eten. En dan een tijdje merk je, kut, ik ga eigenlijk beter slapen. Ik ga s'avonds niet meer Netflixen. Enzovoort, 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 ja.
Want ik doelde straks wel even op de hogeschool. Nou, ik ben hier fantastisch ontvangen door Bart vandaag van de Nieuwe Lichting. Vertelde ik die vorig jaar heeft gedaan. Ik ben me benieuwd als docent op de hogeschool. Wat is tot nu toe het resultaat wat jij hebt behaald met de Nieuwe Lichting?
Het resultaat dat we hebben behaald is dat... Inmiddels 120 jongeren tussen de 17 en de 24 jaar door een heel intensief programma zijn gegaan, waarbij ze in ieder geval twee dingen hebben gekregen. En dat is een veel correcter zelfbeeld. Dus ze begrijpen zichzelf veel beter. Ze hebben drie dingen gekregen. Ze begrijpen veel beter hoe de wereld werkt, hoe geld werkt, hoe liefde werkt, hechtingsstijlen, de drama-driehoek, communicatie, ondernemerschap, ook gewoon supergoed werken in loondienst. Hoe het systeem werkt, hoe pharma werkt, hoe big food werkt, hoe big tech werkt. Dus ze hebben een beter zelfbeeld, een beter wereldbeeld. En ze hebben verbindingen voor het leven, durf ik wel te zeggen, met like-minded. En dat is misschien wel het meest onbetaalbare wat ik zie. Als ik dan zie dat ze een jaar na het programma nog steeds in vast ritme maandelijks met elkaar afspreken. En dan niet op vrijdag zuipen, maar dan gaan ze samen trainen. De meiden die gaan organiseren een salsafeest samen met alles erop en eraan. Ja, ik denk dat drie onbetaalbare dingen zijn eigenlijk. Een beter zelfbeeld, een beter wereldbeeld en meer menselijke verbinding met like-minded.
Ja. Want kort gezegd, eigenlijk de Nieuwe Lichting is, wat jullie ook zeggen, alles wat je op school had willen leren.
Ja.
Dat je dat daar leert.
Dat is de belofte, ja.
Ja. En wat ik jou ook wel vaker hoor zeggen, ook natuurlijk wat ik zei, ik volg je al voor corona, et cetera, dat juist die verbinding, dat een steeds belangrijkere factor wordt binnen de mensheid.
Correct.
Echte verbinding.
Meer dan ooit. Helemaal nu, ik weet niet hoeveel van de luisteraars echt weten wat er nu aan de hand is met kunstmatige intelligentie, met ChatGPT. En iedereen heeft het over ChatGPT, maar talloze kunstmatige intelligentie is nu gratis of zeer goedkoop, vrij beschikbaar. Mijn stelling is dat de afgelopen 20 jaar is de Nederlandse samenleving meer veranderd dan de 200 jaar daarvoor. En dat is voor veel mensen, moeten ze eventjes opkijken om dat in te zien. Maar 20 jaar geleden had je geen iPhone, geen Facebook, geen Instagram, geen Uber, geen thuisbezorgd. Dus de manier waarop wij nu daten, communiceren, socializen, is de afgelopen 20 jaar is gewoon een revolutie geweest. En we hebben het niet doorgehad, maar het is wel zo. Ook hoe we onze dagen, hoe we werken. Mijn stelling is dat de komende 2 jaar gaat de Nederlandse samenleving meer veranderen dan de afgelopen 20 jaar. En we hebben de afgelopen 20 jaar een revolutie gehad. En het wordt echt heftig de komende 2 jaar. En het gaat nog een paar maanden, misschien een jaar duren. En dan gaat het in één keer verschrikkelijk rap. Mensen met hoge inkomens zijn opeens hun werk kwijt. Opeens, tussen aanhalingstekens, want als je ogen open doet, dan zie je het gewoon nu gebeuren. Alleen de massa sluit zijn ogen. En onze economie, hoe we ondernemen, gaat zo drastisch veranderen. Nou, tel daar de WEF-agenda 2030 bij op. En het wordt een behoorlijk heftig cocktailtje wat er aan zit te komen. En als ik kijk naar, Ik zat dat te bedenken. Jeez Louise, we hebben tijdens de pandemie, hebben we tijdens de laatste lockdown, hebben we een eiland afgehuurd, hebben we daar een festival georganiseerd, het antivirus festival. En hebben we een dag lang gedaan wat bij wet verboden was, namelijk dansen. Samen ademwerk, samen de ijsbaden in, samen lezingen luisteren, mens zijn, knuffelen, samen eten. Bij wet verboden, anderhalf jaar geleden in dit land. Toen hebben we afgelopen december op een zaterdagavond, weet je wel, zaterdagavond december, Tuschinski Amsterdam Koninklijk Theater, volledig afgehuurd, volledig uitverkocht. En daar een film gekeken over de Nieuwe Lichting. En aan de aanstaande maandag zet ik, als alles mee zit, mijn handtekening onder een koopcontract voor een bizar prachtig landgoed. En toen zat ik te denken, jeetje, hoe is dat toch allemaal gelukt? Ik deelde dit van de week op een podium. Toen moest ik nadenken aan 2 jaar geleden deden wij een hele grote digitale lancering. We hadden een digitaal product gemaakt, het antivirus. Een korte online training voor een beter offline leven. En dat was onze eerste grote online lancering. Ik heb me daar jaren tegen verzet, omdat ik wat had tegen marketing. En ontzettend gigantisch veel geld van tevoren ingepompt. Ik denk zo'n €40.000 in de productie en in alle techniek. En alles, moet ik wel eerlijk zeggen, met digitaal plakband en zo. Het stond. En we gingen live maandagavond. We zouden eigenlijk maandagochtend live gaan, maar de hele dag allemaal technisch geneuzel. We gingen live. Elke 19 seconden een sale, weet je wel. Dus dan zit je de hele tijd op refresh te klikken. Dat was fantastisch. Nou, dat ging een uur lang. Zaten we met het team op refresh te drukken. Elke 19 seconden een sale. En toen klapte alles eruit. Alles klapte eruit. Richard de Let had naar zijn lijst gemaild met 60.000 mensen. Edwin Salai had naar zijn lijst gemaild van 60.000 mensen. Wij hadden gemaild, weet je wel. Dus bij elkaar iets van 200.000 mensen hadden een link gekregen. En als ze daarop klikten, kwamen ze op een error uit. En de eerste vragen die ik me stelde. De eerste vraag die ik me stelde is die wij mensen altijd vragen. Namelijk waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt dit nu? De stomste vraag die je kunt stellen. Want je brein geeft wel antwoord. Ja, omdat je het verdient. Omdat het altijd zo gaat. Daarna, als wij onszelf een tijdje hebben gepijnigd met waarom vragen, dan gaan we wat en hoe vragen stellen. Oké, wat kan ik doen? Hoe kan ik dit fixen? Wat kunnen we nog redden? Hoe gaan we dit oplossen? En toen, het was 's avonds laat. Dus ik zat te denken, oké, moet ik via Odesk of Upwork in India, waar zijn ze nu wakker? Kan ik een team samenstellen? En opeens stelde ik mezelf een andere vraag, namelijk, maar wie? Wie kan ons nu redden? Niet wat, niet hoe, maar wie? En toen stuurde ik een berichtje naar Martijn van Tongeren van Internet Marketing Universiteit, imu.nl. En binnen een uur hadden zij in hun software, ik weet niet precies, 10 uur 's avonds, alles, onze hele volledige funnel hadden ze overgezet naar hun software. Ik heb daar nooit een factuur voor ontvangen. Ik denk dat als je dat omrekent, hun team, weet je wel, wat dat had gekost. En binnen een uur hadden we weer een elke 19 seconden bewijzen van, hadden we een sale. En hebben we een lancering gedaan van 250.000 of zoiets die week. En ik vertelde dit verhaal eergisteren op een podium waarin ik Tony en Martijn aankondigde. En het is een lang antwoord op je vraag. Er zijn, en misschien dat we ze zo meteen alle 7 af kunnen gaan, maar er zijn 7 verschuivingen die wij als Nederlanders in het Westen in ieder geval hebben gemaakt de afgelopen jaren. Als je het aan mij vraagt, de verkeerde kant op. En één daarvan is van wij naar ik. Het gaat om ik. Ik moet de maximale vrijheid om mezelf te uiten. Als ik mezelf een 12-jarig Ghanese meisje voel, dan moet dat kunnen. En het klinkt allemaal zo mooi ook, weet je wel. Als je alleen maar naar het individu kijkt, ja, laat die gekke Tibor, weet je wel. Alleen welk effect heeft het op een samenleving? Die vraag wordt niet gesteld. Dus we hebben wij opgeofferd voor ik. We hebben het echte ingeleverd voor het kunstmatige. Dus we hebben vriendschap ingeruild voor connecties. En we hebben echt eten, natuurlijk eten ingeruild voor Beyond Meat burgers, voor het kunstmatige. En in dit tijdperk van het kunstmatige, kunstmatige intelligentie, kunstmatige relaties, kunstmatige seks in de vorm van porno op een schermpje, alles is nep, zeg maar. Is het dus precies het tegenovergestelde, menselijkheid en echtheid. Dat is niet alleen maar je redding als ondernemer, als mens. Het is echt het enige bestaansrecht wat je nog hebt over 2 jaar. Want al het andere wordt exponentieel veel beter, goedkoper en sneller gedaan door robots. Wat een robot per definitie nooit zal kunnen, wat kunstmatige intelligentie per definitie nooit zal kunnen, is echte menselijke verbinding. Dus ja, als je ondernemer bent, zet in op menselijkheid. Nou ja, en trouwens, ook als je geen ondernemer bent, weet je wel, zet in op menselijke verbinding. En de eerstvolgende keer als ondernemer, gewoon in je privéleven, zodra je ergens tegenaan loopt, ik garandeer je, nadat je jezelf gek hebt gemaakt met de waarom, de wat en de hoe vraag, stel de wie vraag. Wie gaat mij 1000 klanten opleveren? Wie gaat mij helpen? Wie kan ik helpen? Voor wie ben ik er? Voor wie ben ik er niet? Maar ga wie vragen stellen en doe precies dat wat dus bijna niemand meer doet. Namelijk focus je op de mens. En het is bizar wat het je allemaal gaat opleveren. Ja.
Maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Nou, ik heb ook in het vorige gesprek een beetje uitgelegd wat ik doe met levenskracht. Ooit begonnen met fysiek trainen, later meer het mentale erbij. Later is het hele framework daar uit ontstaan.
Ja.
Seminar levenskracht.
Ja.
Heel benieuwd als je mij zo hoort praten. Wat zou jouw advies dan voor mij zijn als ondernemer? Dat is echt die menselijke verbinding.
Ja, nou ja, dus dat dan op filosofisch niveau. Luister, over 2 jaar doet nu doet kunstmatige intelligentie dat wat jij doet, exponentieel veel, en wat ik doe, exponentieel veel beter en sneller dan dat wij het kunnen. Ik ben nu, het is alleen nog duurder. Over 2 jaar is het ook exponentieel veel goedkoper. Ik heb nu software laten maken waarin onze klanten, wij werken altijd met 100 dagen plannen, 1 kerncijfer, 3 kernprocessen, die moet je dagelijks invullen, wekelijks maak je de score op. In die software kun je dat dan helemaal, je voert je 100 dagen plan in en elke dag vind je dat af. Die software wordt deze maand opgeleverd. Ik heb nu al de volgende stap uitgerold met de developers, namelijk de volgende stap, en ik hoop dat dat deze zomer lukt. Brouwen we een brug met ChatGPT en ChatGPT gaat jouw 100 dagen plan maken vanaf als je klant bent bij ons. Beter dan dat jij en ik het samen ooit hadden kunnen doen. ChatGPT leest elke letter op je website. Hij kent al je cijfers, je jaarrekening, je balans. Hij kan waarschijnlijk ook als je met de brug die we gaan bouwen, als je toestemming geeft, je sociale media lezen. Dus hij weet ook hoe jij schrijft. Nou, hij weet je cijfers, hij weet alles. Hij stelt jou 3 vragen en die zullen per persoon anders zijn op basis van wat hij van je weet. En hij geeft jou per vraag, geeft hij telkens maar 2 of 3 antwoorden. Maar je zal merken dat eigenlijk zijn eerste suggestie als antwoord, denk je, ja, shit, inderdaad. Inderdaad, we moeten op de netto-marge focussen. Ik moet helemaal niet op omzet. Ja, je hebt gelijk. En stelt hij nog een vraag? Ja, inderdaad, je hebt gelijk. En na 3 vragen rolt daar een 100-dagen-plan uit... met een kerncijfer, 3 KPI's, bijbehorende targets en feestjes. Bijbehorende speech die je aan je team moet geven... die je wel eigen moet maken, maar van wat wordt het thema? Nou ja, dus dat is even een voorbeeld van wat wij nu aan het doen zijn. Lang verhaal kort, toch... Over 2 jaar zijn jij en ik volledig overbodig en toch zullen wij nog klanten hebben als wij hebben ingezet op menselijke verbinding. Want zowel jij, maar ook de luisteraar nu, laten we een kapper als voorbeeld nemen, zal met liefde net iets meer betalen, een paar euro, net iets langer moeten wachten. En het resultaat is net niet op de 100ste millimeter nauwkeurig. Maar die zal dus net iets langer wachten, iets meer betalen en iets minder resultaat daar tevreden mee zijn. Als diegene zich mens voelt tijdens die knipbeurt. Terwijl die daarnaast door kunstmatige intelligentie sneller, goedkoper en beter geknipt kan worden. Zodra die persoon zich niet mens voelt bij die kapper, dus hij loopt binnen en hij wordt niet aangesproken met zijn voornaam en een glimlach. Hé, en je vertelde vorige keer dit en hoe is het daar nu mee? Jij drinkt je dubbele espresso zwart, toch? Hier heb je hem alvast, weet je. Als hij zich niet mens voelt, dan zit hij de eerstvolgende keer bij de kunstmatige intelligentie. Na de pandemie liep ik voor het eerst zonder gezeik de Jumbo Foodhal bij mij in Amsterdam in zonder mondkapje. Nou, ik zag dat de helft van de kassa's was vervangen door robots, door zelfscankassa's. Ik dacht, ik ga voor de menselijke verbinding. Dus ik sloot aan in de rij bij een mevrouw. Ik werd niet aangekeken, ik werd niet begroet. Monotoon werd het bedrag opgenoemd. Sindsdien, als ik daar kom, sta ik bij de robots. Want daar voel ik me ook geen mens, alleen ben ik sneller aan de beurt. Dus mijn filosofische advies aan jou is, zorg dat iedereen die bij jou naar binnen loopt, zich mens voelt. Heel concreet, ga wie vragen stellen. Wie gaat ervoor zorgen dat jij dit kwartaal nog 1000 fantastische volgers erbij krijgt? Niet hoe kan ik dat doen? Welke cursus moet ik doen? Welk trucje? Nee, wie? En daarvoor zal je natuurlijk wat moeten komen brengen. Wie gaat ervoor zorgen dat mijn eerstvolgende seminar al 2 maanden van tevoren volledig uitverkocht is? Wie moet er komen spreken op dat seminar? Maar ook, wie is nou echt werkelijk de ideale klant voor dit specifieke seminar? Waar wordt diegene gillend van de angst wakker van 's nachts? En welke woorden gebruikt diegene? Niet welke woorden vind ik dat relevant zijn. Maar wat zijn de personen van die wie? Wie wil ik niet? Wat zie ik allemaal in het spirituele wereldje aan ontwikkelingen? Wie wil ik niet? Ik communiceer dat heel erg duidelijk. Ben jij die en die? Niet bij mij zijn alsjeblieft. Dus filosofisch, zet in op menselijke verbinding. Zorg dat ik mijn mens voel als ik bij jou in contact kom. Digitaal of fysiek. En stel jezelf wie vragen voor meer fantastische volgers. En een uitverkocht seminar.
Je praat altijd over de weg van de weerstand opzoeken. Alles kan, alles heeft een prijs.
Ja.
Wat zijn nog andere principes wat jij toepast in je leven, wat gemaakt heeft dat jij de persoon bent wie je vandaag de dag bent?
De belangrijkste blijft die we hebben besproken. Wie? Ander belangrijk principe, ik zie dat bijvoorbeeld bij Alistair Overeem. Ik zie dat bij
Het is jammer dat hij heeft gewonnen trouwens. Ik heb Badr een tijdje getraind in het gevecht tegen... Ik had de gelegenheid om met mijn maandje te mogen trainen in het gevecht tegen Alistair.
Alistair staat in ons kamp.
Dus ja, nee, ik zag het inderdaad. Ik zag dat jij deelde Alistair. Ja. Ik was naar Badr.
Nee, dus Alistair heeft een tijd bij mij meegetraind in aanloop naar die partij bij Arjen van Beek hier om de hoek. En ik begeleid Alistair al een tijdje los van de vechtsport. Maar wat ik zo mooi vind aan Alistair is dat hij is de top 0,00001% in wat hij doet. En hij is fucking nederig. En hij heeft de maximale leerling mindset. Andere mentor van mij, Ilko Smit, niet te verwarren met Ilko de Boer, is de beste in wat hij doet, overnameadviseur. Heeft het leven volledig uitgespeeld op elk gebied. Getrouwd, prachtige dochter, financieel gewoon helemaal klaar. Fucking nederig. Nou, dat is niet het goede woord bij Ilko. Fucking leerling mindset, nog steeds. Dus zelfs als ik ga spreken, dat was voor mij heel erg onwennig in het begin. En hij zit in de ruimte, dan pakt hij pen en papier en maakt die aantekeningen. Dus die vorm van nederigheid, dat is een tweede principe wat ik zelf... Ik ben continu op zoek naar leraren. Ik heb ontzettend veel... Ik hou ook mijn kop als ik ergens ben. Ik blijf dat ook zo bijzonder. Gisteren was ik nog in een salsa les en dan zie ik luien die dan weer wordt tegen de leraar. Dat is ook weer zo typisch Nederlands, denk ik. Maar hou die nederigheid vast. Hou die leerling mindset vast. Ga er continu van uit dat je echt helemaal niks weet. En elke minuut dat je aan het zenden bent, blijft alles hetzelfde voor je. Elke minuut dat je luistert en vragen stelt, is er zomaar kans op een gouden inzicht. Dus dat heeft me ontzettend veel opgeleverd. Elke dag een klein beetje wint het altijd van af en toe heel veel. Dit geldt voor je relatie, dit geldt voor je fysiek, dit geldt voor je kennis. Je kan beter elke dag 5 minuten lezen, die wat mij betreft ook nog eens opdeelt, 's ochtends 2,5 en 's avonds 2,5. Dan zeggen, oh ja, dan ga ik op vakantie en dan lees ik een boek uit. Je kan beter elke ochtend samen met z'n tweetjes een bakje koffie doen met alle aandacht. Dan je hele jaar de tyfus werken en zeggen, ik maak het goed in 2 jaar of 2 maanden of een maand all-inclusive vakantie. Dus zorg dat vandaag, nog simpeler, zorg dat eis van jezelf dat vandaag een goede dag is. Een goede dag, dus niet een perfecte dag. Stap ook alsjeblieft weg van dat maximaliseren en optimaliseren. Herken genoeg. Weet gewoon wat een goede dag voor jou is. Waarin je genoeg vrije tijd hebt, waarin je genoeg hebt gewerkt. Genoeg hebt ontspannen. En het was gewoon goed. Was het perfect? Nee, belangen na niet, maar het was goed. En als jij 5 van de 7 dagen per week een goede dag hebt, heb je vanzelf een goed leven. Maar het betekent, dat is dus ook weer die intentie. Ja, maak wel een plan voor een goede dag. Dus zorg dat je vandaag de sociale interacties hebt die je wilt hebben. Dat je vandaag de tijd voor je lichaam en voor je geest neemt. Dat je vandaag keihard werkt, maar wel in een afgekaderd blok. Zodat je vandaag een goede dag hebt. Nou, ik denk dat dat wel genoeg is. Ik kan nog 10 dingen opnoemen, maar focus op wie. Begin bij jezelf, maar daarna meteen naar de ander. Blijf nederig. Hou de leerling mindset vast. En even kijken welke wil ik nou
gaan. Wanneer is het genoeg?
Herken genoeg, mik op een goede dag, ja.
Ja, dat vond ik ook mooi eerder wat je ook vertelde in de podcast die ik had geluisterd. Ook als ondernemer, dat je ook weet wanneer is het genoeg. Ik bedoel, het is een soort van oneindig een spel. Maar dat je ook weet van maar wanneer is het genoeg?
Ja.
Als ik een bepaalde...
Ik zie dat zo vaak, dat vooral, trouwens ook dus nu bij steeds meer vrouwen, die dat is weer een heel ander topic, die dus wedstrijdje mannetje spelen aan het doen zijn. Nou, dan win je, stel je, ten eerste, je gaat die wedstrijd niet winnen van mannen, maar stel je wint hem, dan heb je dus alles verloren. Maar hoeveel gesprekken ik heb gehad met mensen die echt, en ook wel regelmatig met suïcidale gedachtes bij mij komen. Weet je? En die zijn, en dan vraag ik, wat doet er toe voor je? Wat zou je willen? Dan noemen ze heel veel dingen op. Vaak dezelfde dingen. Weet je wel? Mijn partner, mijn kinderen. tijd voor mezelf. Ik wil zo graag rust in mijn kop. En hoeveel geld heb je daarvoor voor nodig? Ja, dan komt daar een bedrag uit. Vaak klopt dat. Is dat bedrag veel te hoog als we echt de sommetjes gaan maken? En dan zeg ik, oké, stel we zouden nu de hele toko verkopen. Wat zou dat dan opleveren? Dan levert dat in het gros van die gesprekken een veelvoud op van wat er nodig is. Laatst had ik nog een gesprek met een vent. Kijk, in Nederland, als je 1 miljoen vrij besteedbaar vermogen hebt, ben je in principe klaar nu op dit moment. 8% rendement, heb je 80k per jaar om uit te geven. Dat miljoen blijft staan voor je kinderen. Als je niet als een debiel doet, ben je klaar met 1 miljoen. Die vent zag het helemaal niet meer zitten. Sommetjes gemaakt. Ik denk dat er 8 miljoen zeg maar was. Als die gewoon zou kappen met wat hij kut vond. Hij vond het allemaal kut, daar was hij klaar mee. Dan stond er 8 miljoen vrij vermogen op zijn rekening. Had hij alle ruimte om alle dingen op te noemen waar die net had. Of alle dingen te doen die hij net had opgenoemd, maar waar hij geen tijd voor had, omdat hij vast zat aan dat bedrijf. Dus hij had al lang genoeg, alleen omdat hij niet wist wat genoeg was. Als je niet weet, als je iets niet kent, dan kijk je er overheen. En dit is ook weer dat westerse, omdat wij zo geïndoctrineerd worden met maximaliseer je potentieel. Ga in je maximale kracht staan. Al die mooie Instagram tegeltjes. Weten we dus niet meer wat genoeg is. Hebben de meeste mensen al lang genoeg. Alleen komen ze er op hun 50ste, 60ste, 70ste, 80ste achter. Kut. Ik had al die tijd genoeg en ik heb er geen seconde van genoten, omdat ik onderweg was naar het maximale.
Je hebt een tijdje bij de politie gewerkt, wat ik eerder zei. Volgens mij heb je in Amsterdam aan de deur gestaan.
Leidse. Ik heb bij Paradiso, je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja, bij Paradiso heb ik in de vorige eeuw, ben ik daar begonnen inderdaad, ja, aan de deur. Als klein jochie was ik behoorlijk onder de indruk van mezelf. En stond ik daar aan de deur, heel veel geleerd, vooral communicatief. En toen naar mijn opleiding bij de regiopolitie in Amsterdam gedaan. En daarna 10 jaar nog bij een speciale politieeenheid.
Ja. Ja. En waar ik een beetje naartoe wil, wat ik zei, aan de deur gestaan, politie, et cetera. Dat klinkt als wat verschillende paden dat je hebt bewandeld. Dat je op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt met het ene pad te stoppen. En dat je wellicht een afslag nam naar het andere pad.
Ja.
Hoe weet je of op het juiste pad loopt?
Wat een prachtige vraag. Dat weet je door nu al 1 teug lucht te nemen, als je nu naar deze podcast zit te luisteren. Gewoon 1 teug lucht te nemen en even te voelen. Want die innerlijke stem die vertelt het je continu. Alleen je bent zo goed geworden in die weg rationaliseren. Ja, ik weet dat deze relatie waarin ik in zit, dat die eigenlijk kut is en dat ik ermee moet stoppen. Maar, en daar komt die stem, dus doe je het niet. Ik weet dat in deze baan, dat ik daarmee moet stoppen. Ik weet dat ik juist moet springen. Dat ik moet solliciteren op die baan. Dat ik moet starten met die onderneming. Ik weet dat ik dat volledig moet vastpakken. Maar het kan nog niet. Dus ik doe nog een extra opleiding of whatever. Dus die innerlijke door gewoon een moment van stilte. Ma, zoals de Chinees het noemt. De leegte die dat wat overblijft waarde geeft. Door dat in te bouwen ga je het meteen voelen. Alleen hier komt dus meteen een probleem. Elke vorm van ma die vullen wij meteen op. Zodra we bij de kassa staan te wachten, bij de bushalte. Zodra we aan een tafeltje zitten in een koffietentje en onze tafelgenoot staat op om naar het toilet te gaan. Binnen een seconde hebben we die telefoon vast. Oh god, ik ben alleen met mezelf en ik heb geen idee wie ik ben. Ik vind mezelf hartstikke kut. Dus wegscrollen, die onrust. En daarmee dus die ma, dus de leegte die dat wat overblijft waarde geeft, die verdwijnt. Dus waarde verdwijnt. Het pad wat ik beschrijf is, en als het leven een Excel-bestand zou zijn, dan zou dat zo lopen. Tot je 30ste zit je in fase 1, bouwen. Het leven bestaat uit 3 fases, bouwen, bezielen, benutten. Tot je 30ste, als het leven een Excel-bestand zou zijn, dat is het niet, ben je bezig met bouwen. Je moet 4 dingen moet je bouwen. Je moet vitaliteit bouwen, gewoon een sterk lijf met alles erop en eraan. Je moet zelfvertrouwen bouwen. Nou, dat doe je door ergens goed in te worden. Er is weinig wat zoveel vertrouwen geeft als gewoon goed zijn in iets. Je moet vermogen opbouwen. Dat is in eerste instantie geld. Dus gewoon leer met geld omgaan. En dat betekent 5 euro meer verdienen per maand dan dat je uitgeeft. Dan ben je al vermogen aan het opbouwen. En je moet verbindingen moet je opbouwen. 4 V's. Vitaliteit, vertrouwen, vermogen en verbindingen. Dat is gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Want dat heb je allemaal niet. Je hebt geen zelfvertrouwen, je bent zwak, je bent financieel, ben je niks. En je netwerk stelt helemaal niks voor. Dus tot je 30ste zou ik zeggen, kop naar beneden en bouwen. Masculine energie. Heb je een probleem? Tanden op elkaar doorzetten. Gas op die zuiger. Winnen. ego, ga maar. Gas op die zuiger, omhoog, richting het licht, status, controle, hoofd, kennis verzamelen. Bepaal richting, helemaal als man. Het is vast 99% zeker de verkeerde richting die je kiest. Maar dat maakt geen reet uit, want in die richting die je hebt gekozen, weet ik veel, dan krijg ik een DM van een jongen. Ik heb een dropshipping cursus gekocht. Dus die heeft richting. Dan denk ik, nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks, maar super. Ga het doen. En ga die cursus doen en doe daarna nog een sales cursus. Wat in ieder geval gaat gebeuren is, je gaat studeren, je gaat doorzettingsvermogen ga je ontwikkelen. Misschien ga je ook wel wat gesprekken voeren, ontwikkel je wat sociale vaardigheden. En daarmee bouw je karakter. Dus fase 1, bouwen. Als je op dit moment, ik geloof in God. Als je niet in God gelooft, dan mag je dat vervangen door het leven of het universum. God spreekt met jou via je ziel. Dus als jij op zielsniveau zwakte voelt, dan is dat een heel simpel call to adventure van God. Die nodigt je uit om op avontuur te gaan. Van ga je fucking shit regelen. Ik weet niet of God zo zou praten, maar... je bent zwak, je hebt geen geld, je lichaam ziet er niet uit, je hebt geen netwerk, je zit alleen maar op je kamertje, je hebt geen vermogen, daar maak je er een binden van, en je bent super onzeker over jezelf, en je bent bang voor het leven, ga je shit regelen, ga bouwen. Dus voel jij op dit moment zwakte, dan weet je wat je te doen hebt, je moet gaan bouwen. Als je bovenaan die top uitkomt, van die eerste berg, van status en van succes, van masculine energie, 90% komt daar nooit. En dat is kut, want je moet daar komen om te weten dat het niet is. Dus je moet bovenop die berg staan, fucking veel status hebben, vermogend zijn, barsten van zelfvertrouwen, mooi lichaam hebben, fantastisch netwerk hebben, dikke bak, mooi klokkie, dat ene handtasje als je een dame bent. Misschien heb je wel dat droomgezin waarvan iedereen zegt, wauw, ik ben zo jaloers op jullie, weet je wel. En dan merk je, shit, ja, ik heb inderdaad alles, maar er mist wat. Ik heb alles, maar er mist wat. Ik voel leegte. En dat is dus weer God die via je ziel tegen je spreekt. Hey, gefeliciteerd. Je hebt gebouwd. Je staat boven aan die berg. En nu kun je zien, dankzij het uitzicht. Dit had je nooit kunnen zien als je niet op die berg had kunnen staan. Nu kan je zien dat dit het niet is. Als je hier niet was gekomen, dan had je wel een boek kunnen lezen of naar deze podcast kunnen luisteren en kunnen zeggen, ah ja, dat is het niet. Maar dan had je dat niet in elke vezel beseft. Het is een beetje als iemand die verschrikkelijk onaantrekkelijk is en die zegt, ik zou nooit vreemd gaan. Ja, hè, je hebt niet eens de optie. Of iemand die ontzettend zwak is, die zegt, ik zou nooit agressief of gewelddadig zijn. Nee, hè, je kan niet eens een deuk in een pakje boter slaan. Als je een knopje hebt en je bent fysiek en mentaal dus bereid en capabel om iemand kapot te maken, dood te maken, en vervolgens kies je ervoor om het niet te doen, dan kan je zeggen, ik ben niet gewelddadig. Als je heel veel geld hebt, je kan als gozer, ben je ontzettend aantrekkelijk om elke week een ander meisje erop te scheuren, zeg maar. En je doet het niet, dan kan je zeggen, ja, ik weet dat het er niet om gaat. Dus ik hoop dat dit, dan is het wat waard, die woorden. Dus ik hoop dat het logisch klinkt. Dus ik wil dat, nou ja, laat ik een gozer als voorbeeld nemen, dat hij in die dikke bak zit, dat hij dat klokje om zijn pols heeft, dat hij die bankrekening heeft, dat hij barst van het zelfvertrouwen, dat hij fucking goed is in wat hij doet, dat hij aantrekkelijk is voor veel meisjes, zodat hij voelt in elke vezel, oh ja, fuck, dit is het dus niet. Dan krijg je die, dan kan je dus de bocht uitschieten, Icarus richting de zon. Nou, kut, ik voel me leeg. Nou, weet je wat? Nog meer meisjes, nog meer geld, nog meer Rolexen, nog meer coke, nog meer hoedjes. Nou, dan loopt het niet best af. De uitnodiging is om dan af te dalen, feminine energie. Niet vastpakken, maar loslaten. Niet winnen, maar verliezen. Niet controleren, maar vertrouwen. Niet hoofd, maar hart. Afdalen richting je duisternis. Je trauma's aankijken. En achter die trauma's, achter die draken, zit altijd een schat, goud. En dat heb je daar te ontdekken. Voel je op dit moment leegte? Ik ben nog steeds jouw vraag aan het beantwoorden. Hoe weet je nou of je op je juiste pad loopt of wat je moet doen? Nou ja, voel je zwakte? Je moet je shit regelen. Je moet niet nog dan een ademhalingssessie gaan doen of nog een ayahuasca sessie of nog een boek lezen. Nee, je moet trainen met een kadaver. Je moet werken. Je moet netwerken. Je moet oefenen in iets zodat je goed wordt. Voel je leegte. Al die dingen die ik net heb gezegd, moet je niet nog meer doen. Je moet ademwerk gaan doen. Je moet systeemwerk gaan doen. Je moet de eenzaamheid opzoeken, de stilte opzoeken. Je moet vrouwelijke wijze energie om je heen verzamelen. Het moederarchetype, de vrouw van 50 die alles heeft gezien. En, naar haar, en je door haar laten gidsen. Wij mannen zijn verantwoordelijk om, om het vrouwelijke te beschermen in een externe, in een externe buitenwereld. Het feminine is, is de gids in onze interne binnenwereld. Dus ja, zoek die gidsen op en laat je ook echt gidsen. Als je dan dat goud hebt ontdekt, dus je komt tot dat inzicht. Oh ja, god, weet je wel, ik heb jarenlang dit gedaan. Of door mijn vader of door de relatie met mijn moeder. Ja, dan moet je dus niet nog een keer die zweethut in en nog een ayahuasca shotje nemen of nog een vision board maken. Dan moet je terug naar het licht. Dus ik pak altijd de metafoor van Batman. Bruce kiest ervoor om op zijn 30ste om weer af te dalen naar die put waar zijn trauma is, de vleermuis. Dan sluit hij zijn ogen, waardoor hij voor het eerst in zijn leven zijn trauma aan kan kijken. En dat wat altijd zijn grootste angst was, de vleermuis, wordt opeens zijn grote kracht. En daar wordt Batman geboren, zijn goud. Dan gaat hij er vervolgens niet heel blij in zijn spandexpakje, in zijn Batmobiel rondjes rijden daar in die put. Nee, hij komt terug naar het licht om Batman in te zetten. In zijn specifieke geval om angst aan te jagen in de criminelen van Gotham City. Dus het is de bedoeling dat je weer terug richting het licht gaat bewegen. Anders krijg je Icarus, die te laag vliegt. Ja, zijn vader, de helft van het verhaal wordt altijd maar om de een of andere reden verteld. Zijn vader zei tegen Icarus, vlieg niet te hoog. Anders kom je te dicht bij de zon en dan smelt je was en stort je neer. Tot daar wordt het altijd verteld. Maar zijn vader ging door. Hij zei, vlieg alsjeblieft ook niet te laag. Anders de damp van de oceaan, die maakt je vleugels te zwaar en dan crash je. Dus waar je ziet dat mensen bovenin de bocht uitvliegen aan de coke, aan de hoeren, aan de geld, aan de te hard letterlijk met je auto door het leven gaan, vallen mensen aan de onderkant eruit met alcohol, met heroïne, met overdoses, met zelfdoding. Hè, met depressie die tot zelfdoding leidt. Want als je te lang naar de duisternis kijkt, al die tijd kijkt de duisternis ook terug in jou en op een gegeven moment zie je geen licht meer. Kijk te lang naar licht en je raakt verblind en je zet je Lambo tegen een viaduct. Kijk daar te lang naar de duisternis en je ziet niks meer. En het laatste licht in jou dooft ook. Dus daar kan je de bocht uit vliegen. Dus voel je op dit moment, nou komt die, de derde call to action van God, dat is onrust. Dat doet die allemaal via je ziel. En je ziel kan alleen maar met je communiceren als je rustig bent. Dus voel jij op dit moment onrust in je leven? Jij weet iets. Je hebt de Batman in jou ontdekt, maar je doet het niet. Je zit nog steeds in die put. Je weet dat je die sprong moet maken. Je weet dat je dat ene moet loslaten of diegene moet loslaten. Maar je doet het niet. Ja, daar wordt je ziel dus onrustig van. Dus wat heb je te doen? Terug te keren naar het licht. En dat wat je in de eerste fase bouwen hebt gebouwd, dat combineren met wat je in de tweede fase hebt bezield. En dat dus in de derde fase gaan benutten. Dus ziet als een huis. In de eerste fase heb je muren, een fundering en een dak gebouwd. In de tweede fase is het met feminine energie, is dat huis heeft bezieling gekregen. Het is ingericht. Dus is er ook eindelijk aandacht geweest voor de binnenkant. Ja, dan moet het wel benut worden. Dus dan moet er een gezin gaan wonen. Moet je het ergens voor gaan benutten. In mijn specifieke geval, dan kan ik hem afronden. Met Tibo.nl heb ik heel veel vermogen opgebouwd. De nieuwe lichting kost mij al 2 jaar lang heel veel geld. En heel veel tijd. Ik doe dat vrijwillig. En doordat ik dat alles wat ik heb gebouwd, zeg maar, in mijn eerste fase, doordat ik op een gegeven moment in mijn duistere periode, die gelijk viel met de pandemie, de inzichten die ik daar heb opgedaan, dat het mijn taak is om door te geven en om samen te brengen. Ja, door die twee dus te combineren, het vermogen en dat inzicht, dat heeft zich bij mij vertaald in dus de nieuwe lichting. En helemaal zo meteen met het landgoed erbij, waarbij ik dus kan benutten. Zowel de inzichten uit de duisternis als het vermogen wat in het licht is gebouwd. Dus lang verhaal kort. Hoe weet je of je het juiste pad loopt? Door te luisteren naar de interne stem. En die kan 3 dingen aan je aanreiken. Zwakte. Ga je fucking shit regelen. Leegte. Tandje eraf alsjeblieft. En ga maar de duisternis opzoeken. Of onrust. Hey, je weet nu genoeg. Het is weer tijd om terug te keren naar het licht en dingen samen te brengen.
Wat een verhaal, Thibo.
Dank voor het laten uitratelen.
Ja, nee, ik hang aan je lippen. En daarbij komt gelijk wel de volgende vraag bij mij. Als ik je zo hoor praten en op Instagram volg en je nieuwsbrief en alles, de mailinglijst wat erbij komt. Hoe kom jij aan je kennis? Is dat iets dat je heel geopen staat voor de dingen wat om je heen gebeurt en op basis daarvan dingen op papier zet? Ja, laat het verhaal wat je nu vertelt, heb ik voorbij zien komen in een grafiek van oké, we zijn boven op de berg, et cetera. Hoe kom jij tot je eigen principes, tot de kennis wat je deelt?
Nou, je geeft al een aantal antwoorden. Dus 1, die nederigheid, die leerling mindset. En dus zodra ik iemand ontmoet, kijk ik wat ik van diegene kan leren. Ik zoek ook continu naar mentoren en leraren. Ik lees al mijn hele leven ontzettend veel. Maar voor elke bladzijde die ik lees, zorg ik wel dat ik dat ook toepas in het leven. Dus ik leef ook echt voluit. Maar het allerbelangrijkste, of nou, ik weet niet of het allerbelangrijkste is, maar ik vind dat nu relevant, omdat wat ik zie allemaal op Instagram zie gebeuren. Ik denk zelf heel erg veel na, dus assimileren. Ik maak dingen eigen en ik hoop ook dat degene die nu naar mij zit te luisteren, het is absoluut niet mijn bedoeling dat je mijn visie of mening overneemt. Ik hoop dat je mij als aanbeeld gebruikt, dat je jezelf tegen mijn woorden aanhoudt, zodat je jezelf kunt vormen naar jouw gewenste vorm. Maar maak het eigen. En ik zie op Instagram en bij zoveel coaches die best wel goed zijn geworden in het napraten van anderen. Van mij, van Jordan Peterson, van maakt eigenlijk niet uit wat. En elke seconde dat je een ander napraat, ben je dus niet zelf aan het nadenken. En iets wat ik gewoon, volgens mij al mijn hele leven doe, maar helemaal heel bewust in ieder geval de laatste 10 jaar... is dus gewoon echt zelf nadenken. Wat vind ik? En hoe zou mijn model eruit zien? In plaats van iets te kopiëren van een ander. En want nu komt het, en dit zie ik dus heel veel gebeuren, dan zie je dus lui die zijn ontzettend charismatisch in hun video's. Maar dan merk je dus dat ze bijvoorbeeld als ze in een podcast zitten en ze krijgen een beetje een moeilijke vraag, dan liggen ze eraf. Want ja, die vraag had Jordan Peterson niet beantwoord. Weet je wel? Dus wat ik dus specifiek als antwoord op jouw vraag wil geven, hoe komt het dat ik makkelijk lul? Omdat ik deel wat ik denk en niet deel wat ik uit een boekje uit mijn hoofd heb geleerd. Ja, en dat zou ik dus de luisteraar ook willen meegeven. Helemaal als je gaat ondernemen en je gaat je uiten. Ja, deel alsjeblieft wat je zelf, denkt. En want dat wat je werkelijk weet in elke vezel, daar hoef je namelijk niet heel erg over na te denken. Dat rolt er gewoon uit, dat waarvan je overtuigd bent.
Dat zie ik aan alles bij jou. Dat je leeft wat je preach, bij wijze van spreken. En dat, ik hoorde je laatst ook zeggen, dat dan zie je ook Instagram filmpjes erbij komen waar dan elke keer korte stukjes uit zijn geknipt, weet je wel. En dat wordt er uiteindelijk dan één video.
Ja.
Leef je ook echt hetgeen wat je preacht.
Ja, klopt. Ja, dat is bizar. Ik had het er gisteren nog over met Erwin. Ook bijvoorbeeld in jouw wereldje, nou ook net zo goed in mijn wereldje, hoeveel blutte business coaches er maar echt serieus zijn, maar ook bijvoorbeeld in het ademwereldje, wat nu heel erg hip en groot aan het worden is. Nou, hoef ik jou niet uit te leggen, weet je wel. Mensen hebben de meest heftige doorbraken tijdens ademwerk. Vrouwen kunnen een orgasme krijgen. Er kan echt van alles gebeuren tijdens ademwerk. Je hebt zoveel macht ook over andere mensen. Nou, hoeveel lui ik de afgelopen 2 jaar heb ontmoet die emotioneel, mentaal zelf een wrak waren, zichzelf voor geen meter kenden, waarschijnlijk daarom ook zijn gaan zoeken naar ademwerk, maar die dan vervolgens nu in groepen ademwerk geven. Ah joh, maar nogmaals, dat is natuurlijk in elke branche, maar dit zijn wel even 2 branches die er nu, en die je natuurlijk ook veel ziet op sociale media, zowel de business coaching, het ademwerk, waarbij mensen iets verkopen wat ze zelf totaal niet zijn. Ja.
We hebben ook wat vragen gehad van de luisteraars.
Oké.
Wat jouw belemmerende overtuigingen zijn en of die jou wel eens in de weg zitten. Je hebt natuurlijk het over het stemmetje in je hoofd gehad. Dus ja, die vraag is van Loes. En dus of jij belemmerende overtuigingen hebt en zo ja, wat die zijn en hoe ga je daar het beste mee om?
Ja, ik probeer altijd vragen zo. Ik snap het hoor, mensen willen altijd, ik geef altijd het voorbeeld. Toen Charles Dickens lezingen gaf, vroegen mensen aan hem, hè, een van de beste schrijvers ooit, welke pen gebruikt u? Want dan kan ik die ook kopen en dan word ik ook bestseller auteur. Dus ik snap dat mensen mijn verhaal willen weten, maar ik ben zo oninteressant. En alles wat ik deel is gebaseerd op eeuwenoude principes uit de Bijbel, de Koran en van de Griekse denkers. Dus ik vind de principes veel belangrijker dan mijn verhaal. Maar om dan toch antwoord te geven op de vraag. 1, ik heb, als je mij door alle testjes heen haalt, het ideale profiel voor een ondernemer. Ik heb een extreem hoge risicobereidheid. Mijn neuroticisme op de Big Five is nul. Oftewel emotioneel extreem stabiel. Heel in de DISC-test 100% rood. Extreem dominant richting. Taakgeoriënteerd. Ik heb daarbij geleerd om mensgericht te zijn. Mijn beperken. Dus qua eerste berg heb ik geen beperkende overtuiging. Mijn brein heb ik ook getraind. Die denkt alleen maar in mogelijkheden. Dus zodra er shit gebeurt, dan ziet mijn brein kansen. Er komt een belastingaanslag van €60.000 binnen. Dan denkt mijn brein, yes, challenge, komende 2 weken 2 ton extra omzet draaien. Ik verzin nu maar wat. Dus dat is wat ik mee heb. Iemand met een heel blauw profiel in de DISC-test. Iemand met een hoge neuroticisme op de Big Five-test. Die zal daar dus veel meer beperkingen hebben. En dat is heel waardevol. Ik heb in mijn team blauwe personen. Omdat ik zie de risico's niet. Ik zeg alleen maar go, let's go, komt goed. Terwijl niet alles komt goed. En daarvoor heb je een blauw persoon nodig. Die zegt ja maar deadline, ja maar budget. Dan mijn persoonlijke belemmeringen zijn in de drama driehoek de redder. Dus dat zie je al. Portier bij Paradiso, politieagent, speciale eenheid, bodyguard voor de overheid. Dus dat is altijd de redder. En dat heb ik ook in mijn relaties doorgetrokken. En ik denk ook, maar nogmaals, ik vind het totaal niet interessant voor de luisteraar, maar ik hoop wel dat ze zich er zelf in gaan verdiepen. Dus ga kijken, waar zit jij als je onder druk komt te staan, als je moe bent, als het slecht met je gaat, welke positie neem je dan in de drama driehoek? En welke positie neem je aan in de hechtingstijle kwadrant? Ik zit dan in het vermijdende kwadrantje, als het slecht met me gaat. Hoe ga je om met beperkende overtuigingen? Ja, door er bewust van te worden en ermee in gesprek te gaan. Dus je doet niks aan shit FM, zoals ik die noem. Die moet je lekker laten lullen, maar je kan er wel Power FM of Love FM tegenover zetten. En schrijven is echt fantastisch voor iedereen. Omdat het je dwingt om de chaos in je hoofd terug te brengen tot 1 zin, 1 woord, 1 letter. Kan er maar tegelijkertijd per door die pen, dus niet typen ook, maar echt met een pen schrijven, dwingt je om letters te kiezen, woorden te kiezen. En als jij woorden kiest, vorm je dus bewust bepaalde zinnen. Ja, ben je dus letterlijk je gedachtes aan het sturen. En daarmee nieuwe neurale paden aan het aanleggen die wel in mogelijkheden denken. En dus de beperkingen langzaam opheffen. En dan tenslotte, ja, doe gewoon het werk. Dus doe het ademwerk. Doe op zijn minst 1 in de 2 jaar een verschrikkelijk goede familieopstelling. Ga minstens 1 keer in het kwartaal tegenover een fucking goede, maakt niet uit wie zitten, een psycholoog, een relatietherapeut, een weet je wel, een enneagramcoach, een PCM-coach. Je hebt zoveel mooie testen met bijbehorende coaches en therapeuten. Er niet in doorslaan, net zoals alles, daarom zeg ik 1 keer per kwartaal zat. Maar bestudeer jezelf, bestudeer de relatie met je ouders, want daar begint het allemaal, dus daarom ook dat systeemwerk. En langzaam maar zeker kan je die tralies, kom je er ten eerste achter dat die gevangenis die je ervaart, dat je die zelf hebt gebouwd, en kan je langzaam maar zeker die tralies gaan afbreken.
Ja. Ja. Wel een beetje wat je zegt, de wet van regel je shit. Dus gewoon de dingen wat je te doen hebt, ga dat doen.
Ja, en tegelijkertijd het laatste waarmee ik eindigde, duik dus ook de duisternis in. Duik je familiesysteem in. Duik je eigen, kijk je eigen trauma's aan. Ga schrijven, schrijf je eigen gedachten op, schrijf je eigen emoties op. Waarom vind je het zo moeilijk om je prijzen te verhogen? Waarom vind je het zo moeilijk om te hechten? Waarom verstik je de anderen zo snel als je in een relatie gaat? Of waarom hou je juist iedereen op afstand? Waarom probeer je iedereen te redden? Was dat omdat je broertje vroeger in elkaar werd geslagen als je vader weer dronken thuis kwam? En nou, enzovoort, enzovoort. Ga dat bestuderen, zodat je, nogmaals, 3 dingen. Je moet jezelf begrijpen, je moet het leven begrijpen en je moet gewoon lekker leven.
Ja. Ja. Is het ook zo, wat me de vraag die me te binnen schiet, dat je zegt van oké, als er crisis ontstaat, als er problemen zijn, dan denk jij in mogelijkheden. Ja. Is dat ook de reden, denk je, dat je zo bent gegroeid de afgelopen jaren in tijden van corona? Dat iedereen dacht in problemen en dat Tibor dacht in oplossingen?
Ik denk dat dat erin heeft bijgedragen. Als ik eerlijk ben, denk ik dat de hoofdreden waarom ik zo gegroeid ben, is tweeledig. Eén, de boodschap is altijd hetzelfde geweest, alleen die werd opeens veel relevanter. Kies voor de weg van de meeste weerstand, want dan zijn we allebei vrij. Dus in plaats van dat ik eis van jou dat jij je mening aanpast omdat die mij kwetst, zorg ik ervoor dat ik de weerbaarheid ontwikkel om met de mening van een ander om te kunnen gaan. In plaats van dat ik eis dat jij je laat injecteren en je mond bedekt, werk ik aan mijn eigen weerstand, waardoor ik dus niet uit angst de ander en het leven hoef te vermijden, maar vol vertrouwen kan deelnemen aan het leven. Dat is altijd mijn boodschap geweest. Ja, en die werd opeens een stuk relevanter, want hoe meer weerstand je hebt, hoe meer weerstand je opzoekt, des te hoger je weerstand. En hoe meer weerstand je hebt, des te meer vrijheid. Hoe meer weerstand je vermijdt, hoe meer gedoe je vermijdt, des te lager jouw eigen weerstand, des te meer je afhankelijk wordt van veiligheid van buitenaf. Een mondkapje, een injectie, afstand houden, subsidies, noem het maar. Hoe meer afhankelijk je wordt. En afhankelijkheid komt altijd met een prijs, namelijk vrijheid. Altijd, altijd, altijd. Dus externe veiligheid komt altijd met de prijs van vrijheid. Nou, dat was altijd mijn boodschap en die werd een stuk relevanter en die wordt de komende jaren alleen maar relevanter. Want langzaam maar zeker verliezen we steeds meer vrijheid in ruil voor veiligheid tussen aanhalingstekens. Maar de tweede, en dit vind ik gewoon het belangrijkste voor de luisteraar ook. Nee, ik heb gewoon de afgelopen 7 jaar, elke dag ben ik dienstbaar opkomen dagen. Ik heb geen één keer een post gedeeld. Ik ben Tibor. Vandaag eet ik dit, ik voel me vandaag zo, ik ben dit, ik heb dit bereid. Nooit. Elke post gaat over jou, elke post probeer ik te dienen, probeer ik bij te dragen, probeer ik te verbinden. En dat is fucking veel werk geweest. En waarom vind ik dit het belangrijkste? Omdat als jij dat ook doet, dan krijg je gewoon dezelfde resultaten. Dus je boodschap moet zeker weten resoneren bij een bepaalde doelgroep. Hè? Iedereen kent jou, maar ja, ik bedoel, 95% van de Nederlanders, of 99% van de Nederlanders, heeft natuurlijk geen idee wie ik ben. En als ze mijn verhaal zouden horen, dan zal wellicht 80% van de Nederlanders zeggen, wat een kutverhaal. Weet je wel? En dat is helemaal prima. Maar als jij elke dag opkomt dagen en je deelt wat jij denkt op een nederige, dienstbare manier. En hier komt dus de geheime truc en je doet dat 7 jaar lang. Nou, dan gaat er heel veel jouw kant op komen. Aan geld, aan mooie dingen, aan mooie mensen, aan mooie kansen. Dus dat is het grote geheim. 7 jaar lang keihard werken. Ja.
De podcast Levenskracht. Ik ben altijd benieuwd aan mijn gast. Ik stel de vraag van levenskracht, die term. Wat betekent dat voor jou?
Levenskracht, ja, moet ik aan het woord vitaliteit denken. Dus essentiële levenskracht. Dat is de energie die je voelt als je naar je agenda kijkt of naar de periode waar je in zit. En het is zwaar, het is vol weerstand. En je hebt er zoveel zin in. En dat lukt je alleen maar als dat wat op je agenda staat veel groter is dan jij. Want als je het beperkt tot ik, ja, dan per definitie mis je dus al heel veel zingeving. Als je maar tot zo klein kunt denken. Dus levenskracht zit hem voor mij in zelfgekozen beperkingen, zelfgekozen verantwoordelijkheden, zelfgekozen extra lasten. Het leven is al een last, het leven zit al vol kutzooi en tegenslagen. En De extra weerstand die jij dan dus ook nog eens daarbovenop kiest. Dus heel simpel, die stang van 100 kilo in je nek. Maar ook het risico van het ondernemerschap. Of gewoon in loondienst hoor. Echt niks tegen loondienst. Absoluut, ja, echt absoluut niet. Maar gewoon echt fucking goed werk leveren voor de mensen die je dient. Niet de kansjes ervan aflopen. Ja, daar in de ketens van zelfgekozen beperkingen, daar vind je in mijn ogen levenskracht. Dus bijvoorbeeld het huwelijk, een andere beperking. Ik kies voor deze ene, weet je wel. En ik hou het ook bij deze ene. Daar ga je levenskracht vinden. Elke week een andere erop scheuren, daar ga je levenskracht verliezen. En dat kiezen, oftewel nee zeggen tegen vrijwel alles, waardoor je ja kunt zeggen tegen 2 of 3 dingen. Daar ga je levenskracht in vinden, want uiteindelijk is levenskracht zo verschrikkelijk simpel. Zo'n tafel als dit, met je gezin, met goede vrienden, goed vreten. Als je mazzel hebt, schijnt ook nog de zon. En daar in rust van elkaar, van het eten, van het leven kunnen genieten. Daarna potje volleyballen of voetballen in het gras, op blote voetjes. Dat is het. Dat is het hoogst haalbare. Dat is werkelijk het allerhoogst haalbare in het leven wat er bestaat. Dat je een goed lopend bedrijf hebt, of dat je in loondienst ontzettend veel geld verdient met super tof werk. Dat is allemaal tof. Waardoor je hopelijk die tafel en die verbindingen, die gemeenschap, kunt faciliteren. Maar uiteindelijk is dat levenskracht. Met de juiste mensen. Met al je aandacht, met rust in je kop. Met vuur in je hart daarvan kunnen genieten. Ja. En die vind je in lastige keuzes. Dus ren weg van lastige keuzes. Kies niet en je verliest je levenskracht.
Ik heb nog 1 vraag voor je, Tibor. Om ook een beetje de cirkel rond te maken. We zijn natuurlijk begonnen met de hogeschool. Van, ja, wat zou je opzetten als vak? Nou, volgende week maandag zie ik mijn studenten weer van 18, 19, 20 jaar oud. De jongens en meisjes enthousiast met het leven wat voor hun ligt. Wat zou het advies wat ik aan hun, dus indirect wat jij aan hun zou geven? Wat is het advies waar zij...
Wat ik zou doen als ik jou was, en dit heb ik geleerd van Amin Assad. Hij is leraar van het jaar geworden. Zijn boek beveel ik jou aan, maar ook alle luisteraars. Alles voor jullie. Hij was, je leest het in 1 keer uit. Hij was advocaat, fucking ongelukkig. Zijn verhaal totdat hij advocaat was, is al een horrorfilm. En in zijn pauze sneakte hij stiekem weg. Toen liep hij langs een ROC. Toen vroeg hij, mag ik een gastcollege geven? Prima. En na dat gastcollege kreeg hij een staande ovatie van de leerlingen. En hij had zich nooit zo vol levenskracht gevoeld. Toen heeft hij een paar maanden stiekem... In zijn pauze als advocaat is hij naar de overkant gesneakt en heeft hij daar gastcolleges gegeven. En toen heeft hij ontslag genomen, is hij 3 klappen naar beneden gegaan qua salaris. En 300 klappen omhoog qua levenskracht. En is hij daar les gaan gegeven. Uiteindelijk dus leraar van het jaar geworden, bestsellerboek geschreven. Waarom is hij leraar van het jaar geworden? En dit is ook, zoals ik de man Amin, waar ik zielsveel van hou, heb leren kennen... Is dat, hij geeft zijn leerlingen zeker weten wel wat mee. Maar wat hij doet als een van de weinigen is dat hij naar ze luistert. En ze vragen stelt. En hij snapt dat als hij het recht om die vraag beantwoord te krijgen. Ja, maar wie ben jij nu eigenlijk en waar lig je wakker van en waar droom je van en waar ben je bang voor? Dat hij dat recht moet verdienen door eerst een stuk van zichzelf te delen. Dus dat doet hij ook. Hij deelt zijn verhaal. Zijn angsten, zijn onzekerheden, zijn dromen. Maar in ruil daarvoor vraagt hij wel ook naar de angsten, de dromen, de verlangens van zijn leerlingen. Hij verbindt echt met ze. En tussen aanhalingstekens offert hij daar een groot gedeelte van zijn lestijd voor op. Een ander ding wat hij doet, elke les 10 minuten... moeten ze lezen, de eerste 10 minuten. Geen schoolboek. Voor de rest mogen ze het helemaal zelf weten, maar in stilte. Nou, als het alleen maar die 10 minuten, die 2, 3 keer in de week dat ze hem hebben, dan is dat 1, 2 boeken per jaar. Maar die pakken ze mooi wel, weet je wel. Dus dat zijn 2 dingen die, nogmaals, waarom zou ik proberen een beter antwoord te verzinnen als de beste leraar van Nederland al antwoord heeft gegeven op jouw vraag? Dat is... Stel ze vragen en verdien dat recht door jouw verhaal te delen. En als bonus laat ze verplicht 10 minuutjes per blok lezen.
Mooi. En wat ik een beetje hoorde natuurlijk ook die echte verbinding.
Weer de mens. Ja.
Ja, dus ja. Die wie, dat komt constant terug in het verhaal.
Ja.
Mooi. Dankjewel.
Met liefde.
Het landgoed... Maandag wordt het getekend.
Ja, mag ik bekendmaken waar het precies ligt. En ja, mooie dingen.
Daar gaan ook weer de wie, de menselijke verbinding.
Ja, dat wordt één grote wie, ja man. Dat wordt zo verschrikkelijk fantastisch. Ja, echt.
Ja. Dankjewel, Thibaut.
Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.